vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Presenteer nieuws, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. Een analist zei inkoop van defensiematerieel in Indonesië op de goede weg. Het staatsbedrijf voor elektriciteit PLN om 36 PV-zonnepanelen op het dak te installeren voor de G20-top op Bali. Dit is nieuwscomplex. Defensieanalist Benny Sukadis oordeelde dat de inspanningen van de regering om de Indonesische defensieuitrusting te moderniseren op de goede weg zijn geweest, aangezien oorlogsdreigingen op het elk moment kunnen optreden. In een schriftelijke verklaring die hij zondag ontving, zei hij dat de versterking van de verdediging moet worden uitgevoerd tijdens vreedzame omstandigheden om te anticiperen op oorlogsdreigingen die op elk moment kunnen optreden. Hij noemde de Russische invasie van Oekraïne sinds 24 februari 2022 is veranderd in een open strijd. Hij sprak zijn mening uit aangezien China nog steeds wacht op de reactie van de Verenigde Staten op het conflict tussen Oekraïne en Rusland en op de mogelijke betrokkenheid van de supermacht bij het conflict. Sukalis was van oordeel dat de invasie van Oekraïne aantoonde dat er op elk moment in elk land conflicten en oorlogen kunnen plaatsvinden. Vandaar dat Sukalis betoogde dat de pogingen van Indonesië om de afgelopen tijd defensiematerieel aan te schaffen als een juiste stap werden beschouwd. De Indonesische regering heeft eerder plannen gemaakt om het defensiematerieel systeem te moderniseren door de aanschaf van Dassault Rafale straaljagers, Scorpions onderzeeërs, Airbus A400M vliegtuigen uit het Arrowhead Frigat oorlogsschip. Indonesië had op 10 februari 2022 officieel 6 Dassault Rafale jachtvliegtuigen verworven, gemaakt door Dassault Aviation uit Frankrijk. Het staatsbedrijf voor elektriciteit PTPLN Persero heeft 36 locaties voorbereid voor fotovoltage PV zonnepanelen op het dak met een capaciteit van 169 kW-piek ter ondersteuning van de implementatie van de G20-top van dit jaar in de provincie Bali. De regionale zakelijk directeur van het bedrijf voor de regio's Java, Madura en Bali, Haryanto, zei zondag in een verklaring dat hij heeft vastgesteld dat de zonnepanelen het gebruik van schone energie zullen vergroten om het energietransitieprogramma van de regering te ondersteunen, wat ook een van de agenda van de G20-leiders op de top van Bali. Daarnaast bouwt PLN een hybride zonne-energiecentrale in Nusa Penida in de provincie Bali die zal zorgen voor schone elektriciteit van 3,5 megawatt. PLN zal ook 60 eenheden ultrasnel oplaadstation voor elektrische voertuigen en 21 snelle oplaadstation voor elektrische auto's bouwen op een aantal strategische locaties, evenals 150 oplaadstation voor elektrische voertuigen voor thuisgebruik. Er wordt geprobeerd te voorzien in de elektriciteitsbehoefte voor het opladen van de elektrische voertuigen van de G20 afgevaardigden. De bouw van de oplaadfaciliteiten moet in augustus 2022 klaar zijn. Haryanto zei dat er ongeveer 656 elektrische auto's zullen worden gebruikt door de afgevaardigden van de G20-top in 2022. Te spel en breed een aantal laadstations voor die op de strategische locaties zullen worden geplaatst. Indonesische houtproducten hebben nog steeds een geweldige kans om het marktaandeel in de Europese Unie te vergroten, te midden van plannen om een ontbossingsvrije toeleveringsketen te implementeren. Het bestaan van een duurzaamheidscertificaat voor hout met intensieve promotie wordt geschouwd als een voordeel voor Indonesische producten om de markten van de Europese Unie te penetreren. Indonesische ambassadeur in België, gelooktijdig Gelsenburg in de Europese Unie, André Gade, in een release kan vangen, zondag zei dat tot nu toe de markt van de Europese Unie, waarvan het totaal 120 miljard US dollar bereikte, nog steeds gecontroleerd door China. André Gade verklaarde, hoewel het de EU-markt niet heeft gedomineerd, maar de exportprestatie van Indonesische goudproducten zijn blijven verbeteren sinds de FLEGT-VPA-overeenkomst met de Europese Unie is gesloten om illegale goudkamp te voorkomen. Het mini-paleis van Bandanera, dat vroeger het kantoor van de VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, was, zal worden gerenoveerd en omgevormd tot een presidentiële paleis, aldus het toeristenbureau van Maluku. Hoofd van het Maluku Tourism Office, Marcos J. Patinama, zei zondag dat de provinciale regering van de Maluku het cultureel erfgoed wil veranderen in het presidentieel paleis in Oost-Indonesië, zoals het Bogor Paleis. Op basis van gegevens van het ministerie van Onderwijs en Cultuur is het mini-paleiscomplex een culturele erfgoed, een overblijfsel uit de Nederlandse koloniale tijd toen de VOC de specerijhandel in de Maluku monopoliseerde. Het mini-paleis was het kantoor van de Nederlandse koloniale gouverneur in Bandanera voordat het kantoor werd verplaatst naar Batavia of Jakarta. Luisteraars, dat was nieuws van vandaag.
In de afgelopen dagen is het Indonesische volk verlevendig voor het discours dat de algemene verkiezingen van 2024 één of twee jaar moeten worden uitgesteld of uitgesteld. Dit discours werd uitgesproken door zowel de vicevoorzitter van de DPR als de generaal voorzitter van National Awakening Party, Mohaimin Iskandar, na de ontvangst van gasten van een groep ondernemers en bank-economische analisten. Volgens Mohaimin is de gemeenschapseconomie als gevolg van de COVID-19-pandemie niet volledig hersteld, zodat de algemene verkiezingen kunnen tot conflicten leiden. Als de verkiezingen worden uitgesteld, krijgt president Joko Widodo een verlenging van ambtstermijn. Het voorstel oogste meteen de voor- en nadelen. De Nationale Mandaatpartij werd een van de partijen die het voorstel steunden. Integendeel, de NASDEM-partij en Prosperous Justice Partij, Democraten en PDIP verwierpen het voorstel. Het voorgestelde uitstel van de verkiezingen wekte de publieke opinie in het presidentiële discours van de afgelopen 3 termijnen in 2019. Het discours werd resoluut verworpen door president Joko Widodo. Hij vermoedde zelfs dat de partij die voorstelde hem opzettelijk wilde misleiden. De president benadrukte ook hij was een product van directe verkiezingen op basis van de grondwet van 1945 na de hervorming. Het discours van een president van 3 termijnen zal ook weer verschijnen in 2021. Nogmaals, president Joko Widodo beweert heeft geen intentie en geen interesse om 3 termijnen te dienen. Hij bevestigt zijn houding van afwijzing van het discours zal nooit veranderen. De president brengt dit naar voren als een toezegging om de inhoud van de grondwet van 1945 te interpreteren, dat de ambtstermijn van de president wordt beperkt tot 2 termijnen. De president vraagt ook dat geen enkele partij nieuw geluid maakt. Volgens hem, het zou beter zijn als iedereen zich zou concentreren op de aanpak van de COVID-19-pandemie. Het verkiezingsdebat is uitgesteld, wat gevolgen kan hebben door verlenging van de ambtstermijn van de president. President Joko Widodo heeft er tot nu toe niet op gereageerd. Het potentieel voor chaos begint zich echter te voordoen. Ook een aantal partijen wil dat de president onmiddellijk reageert. Als de verlenging van 5 jaar wel wordt afgewezen door president Joko Widodo slechts een korte verlenging, door het uitstel van verkiezingen, het lijkt ons waarschijnlijk dat deze wordt goedgekeurd. Ook al heeft hij een standpunt in het verleden, nog steeds deze keer. President Joko Widodo moet onmiddellijk reageren op het discours, zodat de polemiek niet wordt verlengd, onder andere door de Algemene Verkiezingscommissie aan te moedigen zich onmiddellijk zo goed mogelijk voor te bereiden op de verkiezingen van 2024. Deze actie kan tegelijkertijd publiek antwoorden vragen, hoe is de houding van de president bij het reageren op het discours over het uitstellen van verkiezingen? Dat was het commentaar.
Pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilihmu, walau kau tak mungkin tinggalkannya. Carikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Jika dia cintaimu melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang kupuja, tapi hatiku telah memilihmu. Walau kata mungkin tinggalkannya, carikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya, carikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya.
Voice of Indonesia.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 28 februari 1922. Egypte kreeg een onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Egypte is een land met oude beschavingen en is meer dan 8000 jaar oud. Vanaf de 16e eeuw tot het begin van de 20e eeuw werd Egypte gedomineerd door buitenlandse mogendheden, gevarieerd van het Ottomaanse Rijk, Frankrijk tot Groot-Brittannië. 28 februari 1922 won Egypte de onafhankelijkheid, maar bleef onder het Britse protectoraat. In 1953 veranderde het Egyptische regeringssysteem van een koninkrijk in een republiek. We gaan verder met de gebeurtenis van 28 februari 1972, het Shanghai Communique. De Chinese en Amerikaanse regeringen hebben het Shanghai Communique uitgegeven tijdens een bezoek van de Amerikaanse president Richard Nixon aan China op 28 februari 1972. Het Communique is een belangrijk politiek document voor de betrekkingen tussen de twee landen die de basisbeginselen van de betrekkingen tussen de twee landen hebben gehandhaafd, waaronder het beginsel van één China, wederzijds respect, gelijkheid en wederzijds voordeel, vreedzame coexistentie en wederzijds ingrijpen in binnenlandse aangelegenheden. Deze principes werden verder bevestigd in het communiqué van de opening van de Chinees-Amerikaanse diplomatieke betrekkingen en de communiqué van 17 augustus. We beëindigen met de gebeurtenis van de moord op Olof Palme. De Zweedse premier Olof Palme werd door een onbekende persoon neergeschoten toen hij met zijn vrouw Lisbeth tegen middernacht 28 februari 1986 in de Zweedse hoofdstad Stockholm naar huis liep vanuit de bioscoop. Een Zweedse burger genaamd Christer Pettersen werd gearresteerd en beschuldigd Palmes moordenaar te zijn, maar werd later vrijgelaten omdat hij als onschuldig werd beschouwd. Hij had bekend te moorden, maar er was geen bewijs om zijn verklaring onder te steunen. Tot nu toe is het geval van de moord op Olof Palme nog niet opgelost. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Akankah
Voice of Indonesia.
Menyesal asalkah kau hidup denganku nanti. Katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita. Kita jauh melangkah, kau katakan kita jauh melangkah, kau katakan saja.
Hello listeners, welcome terug in het programma The Wonder van Indonesia. Vandaag laten we u kennis maken met een prachtig strand op het eiland Yas, Noord-Sumatra, namelijk Lago di Strand. Veel luisterplezier. Het strandtoerisme van het eiland Yas in de provincie Noord-Sumatra is behoorlijk potentieel. Daarom maken veel lokale en buitenlandse toeristen Nias Eiland tot een toeristische bestemming. Een van de beste stranden is het Lagoon di Strand, dat ook een paradijs is voor surfers. Zelfs dit strand is opgenomen in de lijst met 10 beste stranden ter wereld om te surfen. De surfers genieten ook van de adrenalintest met golven met een hoogte van ongeveer 8 tot 10 meter of 5 uitdagende niveaus. Bovendien kan de golfslag van Lagoon di Strand, 300 meters lang worden en deze plek is een droom voor surfers. Daarom is de populariteit van dit strand nooit weggezakt als de beste surfplek. Lagoon di Strand heeft ook een lengte tot honderden meters. Voor toeristen die willen genieten van het surfen op het strand van Lagoon di is juni of de juli de beste tijd om aan te bevelen, omdat in deze maanden de golfcondities op dit strand echt goed zijn. Voor toeristen die niet de expertise hebben om te surfen, maak je geen zorgen. Want ze kunnen nog steeds het Lagoende strand bezoeken en genieten dat exotisme biedt en een toeristische magneet wordt op het nieuwe eiland Nias. Hier zie je een stuk fijn wit zand, aangevuld met blauw lucht en zee in een ongelooflijk mooi landschap. Bovendien is de schoonheid van de zonsondergang ook een van de belangrijkste natuurlijke fenomenen vanaf het Lagoendri strand. Op het strand van Lagoendri kunnen toeristen ook overnachten. Om deze exotische natuurlijke schoonheid te genieten. De aangeboden accommodatieprijzen zijn ook gevarieerd. Als je een betrouwbare surfer bent, tast er dan je adrenaline op de Lagoendri strand. Luisteraars, dat was het programma De Wonder van Indonesië van vandaag. Tot ziens.
Luisteraars, in weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Dit programma is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en het taalontwikkelingsbureau van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is het gezondheid. Veel plezier. Nu zal ik een gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Kevin en de apotheker.
Saya perlu obat ini.
Ada resep?
Tidak ada.
Oh maaf. Obat ini harus dengan resep dokter.
Nu zal ik het de woorden en uitdrukkingen in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen, u kunt het naam mee herhalen. Perlu betekent
Hefnoder. Resep. Resep taken medis for script. Obat ini harus dengan resep dokter. Obat ini harus dengan resep dokter. Betekent dit geneesmiddel moet met de medische voorschriften worden verkocht. Bapak harus minum obat ini sampai habis. Bapak harus minum obat ini sampai habis. Betekent u moet dit geneesmiddel innemen totdat het op is. In het dialoog hoort u obat ini harus dengan resep dokter. Dit geneesmiddel moet met medische voorschriften worden verkocht. In deze zin hoort u het woord harus, die moet betekent. Dit gebruik om een noodzaak of iets dat moet worden gedaan te vertonen. Voordat we beëindigen het programma, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Saya perlu obat ini.
Ada resep?
Tidak ada.
Oh maaf, obat ini harus dengan resep dokter.
That was Sprekmar Bahasa for vandaag.
Kau masih juga bersamanya, masih mencintainya.
Maafkanlah sayangku atas keadaan. Kamu tak pernah jadi kekasihku. Wajahnya selalu terbayang saat kau di sisi.
Walau kita takkan pernah satu.
kurang kamu.